Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en Das Mag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmag.nl.
Dus ik moet laatst aan hem denken toen ik in De Groene een stukje aan het schrijven was over Op 1. En eigenlijk en Jinek en een aantal Mondo en een aantal van die nieuwe talkshows op tv, waarbij er echt interviews tussen werden. Gaan ze echt Irene Moors interviewen over het programma waarin ze het nagesprek doen van heel Holland Bakt. Dat er geen één antwoord verder gaat dan ja, het is gewoon heerlijk. Het is gewoon enig. Het is gewoon heerlijk om te doen. Gewoon, nou, het is gewoon zo leuk. Het is gewoon, maar het is gezellig ook, hè? En het is, nou, maar het is gewoon, het is zo'n heerlijk programma om naar te kijken. En oh, nou, ik kan zelf niet bakken, maar ik kan wel van eten. Oh! Nou, ik word daar, ik zit dan echt een schuimbekker voor mijn tv. En dan zit ik aan de ene kant, zit ik dus altijd te denken, oh, Ischa zou helemaal gek worden als hij dit ziet.
Je administratie op orde, Ellen.
Zeker weten,
ja, gaan we beginnen?
Yes. Oh.
14 februari, jongsleden, was het 25 jaar geleden dat Ischa Meijer overleed. Op zijn verjaardag, slechts 52 jaar oud. Ischa Meijer, IM, misschien wel de meest gehate en geliefde interviewer en journalist die wij ooit in ons land hebben gehad. In zijn werk, waarin hij streed tegen hypocrisie en onwaarachtigheid, rekende hij genadeloos af met het verstikkende Joodse milieu waaruit hij voortkwam. Dikke mannen, interviews, toespraken, toneelteksten en nog veel meer zijn door journalist Ronit Palash gebundeld in privédomein nummer 307 met als titel Ik heb niets tegen antisemieten, ik leef ervan. Deze bundel, dit inkijkje in het leven van de geliefde en beruchte Ischa Meijer, bespreek ik vandaag met schrijver en adjunct hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer Joost Vries.
Hey Bob.
En dichter en literair columnist van de NRC Ellen Dekwits.
Hi Bob.
Ja jongens, ik ben nog een beetje jong, maar hebben jullie Ischa Meijer nog bewust meegemaakt?
Nee, ja, ik zag hem vroeger wel eens op tv voorbij komen, maar toen was ik meer geïnteresseerd in de telekids. Dus nee, ik ken hem vooral van na zijn dood. Jij Joost?
Ik ken hem denk ik gewoon van zijn dood.
Oh, dat is interessant.
Ik denk dat de eerste keer dat ik besef kreeg, en ik was dus 12 of zo, dat hij overleed, nog niet eens, ik was 11. Maar ik kan me bijna nog herinneren dat zeg maar bij School TV Weekjournaal, hoe heet dat?
School TV Weekjournaal
te zien dat hij was overleden, de grote interviewer. En toen heb ik eigenlijk nooit echt iets van hem meegemaakt, behalve dat het zo'n naam die een beetje in de verte klonk, totdat ik op de school van journalistiek zat. En dat is wel grappig, want Ronit Palash beschrijft dat in haar inleiding van dit privédomein. Dat ze een vak volgt, interviewen. En dat de docent op een gegeven moment echt zo'n VHS-videoband tevoorschijn haalt. En dan zo'n fragment van Ischa Meijer laat zien. En ik weet dus niet meer of ik letterlijk bij Ronit in de klas zat. Of in een parallelklas. Want zij en ik zaten tegelijkertijdig op de school van journalistiek in Utrecht. Maar ik weet ook nog heel goed dat ik dat voor het eerst zag. En dat was dus geen interview door Ischa Meijer, maar met Ischa Meijer. Hij werd geïnterviewd door Kees van Ede in een of ander raar filmprogramma. En Ischa had toen voor het eerst een filmrolletje gespeeld. Want Ischa wilde uiteindelijk gewoon heel beroemd worden. Dat is denk ik, daar gaan we denk ik ook nog wel over hebben. En hij krijgt een beetje van die typische Op 1 vragen. Of eigenlijk typische vragen zoals hij die ongeveer in elke talkshow krijgt. Van goh, wil die altijd wel acteur worden? En nou, is dat dan heel anders acteren dan schrijven? Gewoon echt van die wezenloze vragen. En echt zo na 7 minuten of zo begint Ischa gewoon heel pissig te worden. Dan zeg je, wat wil je nou van me weten? Precies, wat, precies. Dit is een non-onderwerp. Ja. Dit is, waarom zit ik hier? Wil je gewoon even bij me zijn? Dat wordt heel ongemakkelijk. Maar op een bepaalde manier is dat natuurlijk wel een heel mooi voorbeeld over wat een goed interview is. Namelijk, een interview ontstaat alleen als je op de eerste plaats echt iets van iemand wil weten. En ik denk dat je heel veel talkshows bent. Nu gaat het meer gewoon om het feit dat er een gesprekje is dan dat er iets wil weten. Maar goed, dat weet ik dus nog heel goed. Dat ik dan voor het eerst zag en ik dacht, wauw, wat confronterend en wat agressief en wat uitgesproken.
Ben je toen ook zijn werk gaan lezen?
Ja, ik ben toen ja, volgens mij ook wel echt heel snel daarna. Je hebt natuurlijk best een aantal van die dikke bloemlezingen van zijn interviewwerk. En het zijn hele particuliere interviews. Een aantal staan hiervan in dit privédomein. Ik las denk ik gewoon, de eerste die ik las waren gewoon met Paul de Leeuw en met Mart Smeets. Gewoon omdat dat de interviews waren met mensen die je kende, weet je wel. En de vorm viel meteen heel erg op. Dus het was altijd full quote. Dus er werden geen vragen ingesteld. Iemand liep gewoon helemaal leeg. Waardoor het lijkt alsof die mensen het allemaal natuurlijk zo à la uit hun hoofd, à l'improvise, dit vertelden. Terwijl het natuurlijk eindeloos door Ischa Meijer gecomponeerd werd. En ik wist wel dat er altijd iets aan de hand was met interviews. Dus bijvoorbeeld die met Paul de Leeuw bijvoorbeeld. Die was toen in opspraak geraakt omdat Paul de Leeuw een grapje maakte waaruit hij, Ischa Meijer, opmaakte dat de familie van Paul de Leeuw fout was in de oorlog. En Mart Smeets had hij volgens mij gewoon zo lang zitten voeden dat Mart Smeets allemaal arrogante opmerkingen had gemaakt. Ik weet dat de luisteraars nu denken, wat? Mart Smeets? Arrogant?
Ja.
Dat kan toch bijna niet?
Nee.
Maar nee, en dat Mart Smeets toen bijna ontslagen was bij Studio Sport, omdat hij zo bij de hand was geweest. Dus ik wist wel dat het zo'n interviewer was waar altijd zo'n ja, die altijd een randje van discutabel gedrag met zich meebracht.
En hij had altijd trucjes toch ook om, hij zag mensen afdwalen of wegkijken. En dat hij dan, daar begint de bundel eigenlijk ook mee, hè, van hallo, aandacht, naar mij kijken. Dat hij wilde de geïnterviewde ook altijd in het gezicht zien, omdat hij niet wilde dat er gelogen werd aan tafel of dat er dingen verbloemd werden. En dat, ik ben later dan al zijn werk gaan lezen na het lezen van IM van Connie Palme, het boek over Ischa. En dat is mij heel erg bijgebleven. En ik denk dat het misschien wel het meest bekende interview met Annie M.G. Smit.
Ja, dat wordt altijd het voorbeeld.
Ik vind dat ontroerend, maar het is echt grappig. Het is, dat denk ik, dat is echt wel, dat mis ik nu wel op televisie, dat soort interviews. En hij begon altijd over papi en mami, toch?
Ja, dat was zeker. Ook wel eens ja, daar had hij wat mee, hè, jongens. Dat was wel iets. Hey, en over dit privédomein, jongens. Want we hebben nu iets is voor ons liggen. In haar voorwoord zegt Palaciuk dat zij zich vooral wilde richten op het effect van de oorlog in het denken, in het leven, in het schrijven van Meijer en natuurlijk zijn jodendom en zo. En het is misschien handig voor de lezer die dit boek nog niet heeft gelezen. Het is een soort bloemlezing geworden, hè, als ik dat goed bekijk.
Ja, het is een bundel van zijn stukken. Er staan De Dikke Mannen, de column die hij had in het Parool en de NRC staan er een groot deel van, staat erin. In ieder geval De Dikke Mannen die allemaal gaan over het Joods zijn, want dat was de insteek van Roniet. Maar er staan interviews inderdaad in, er staan speeches in, er staan lezingen in.
Ja, dus allemaal interviews met prominente Joodse schrijvers en intellectuelen.
Er staan lezingen in. Lezingen, de Caveman-lezing, de Multatuli-lezing komen zo meteen nog op.
En toneelstukken.
Gedichten van Ischa Meijer. En daar wil ik aan het einde van deze aflevering op terugkomen. Een postuum interview met hem.
Ja, inderdaad.
Heel opmerkelijk.
Ja, heel opmerkelijk,
maar
ja.
We save the best for
save
last.
Save the best for last, ja.
Eigenlijk als eerste, jongens. Ik bedoel, we hebben allemaal nu wel wat van hem dus gelezen. We kennen al wat van zijn werk. Hoe vonden we de opgenomen stukken qua kwaliteit? Ik bedoel, ik vond het wel oké, hoor.
Wat ik met het meeste plezier heb gelezen, en dan spring ik natuurlijk meteen toe naar wat je het beste vond, maar het begon met kort maar krachtige jeugdherinneringen. En die vond ik niet alleen puntgaaf geschreven, maar ook gewoon zo'n fijn teletijdmachine gevoel. Dat je echt wordt meegenomen naar zo'n Amsterdam jaren 50, dat niet meer bestaat. Heel precies beschreven. Dat zijn allemaal jeugdherinneringen. Bijna allemaal aan de hand van objecten. Dus een pingpongballetje, een bankstel, stof, een brief, een kist. En daar heeft hij, ja, ik weet niet. Ik vind dat daar hele fijne, het zijn bijna gewoon, ja, het zijn denk ik gewoon geschreven. Hij schreef ze voor de VPRO Radio, dus om voor te lezen. Maar sommige voelen echt gewoon als kleine, ja, echt korte verhalen voelen ze aan. zat er eentje bij, die vond ik bijvoorbeeld heel mooi. En dat laat ook heel mooi zien hoe, hoe die oorlog eindeloos doorwerkt. En dat is het verhaal over een pingpongballetje. Dan beschrijft hij dat er een jongen was, Benno, met wie hij in de tweede klas van het Stedelijk Gymnasium zat. En dat hij eigenlijk zich altijd afvroeg, waarom is Benno niet mijn beste vriend? Het was niet een hele populaire jongen. Benno was ook niet een hele populaire jongen. Maar ze hadden veel met elkaar te maken en eigenlijk trokken ze veel met elkaar om. En ze gingen dus af en toe pingpongen. En dus eigenlijk had het zijn beste vriend moeten zijn, maar het was niet zijn beste vriend. Ik bedoel, zo ken je dat wel. Dat je hebt altijd van die mensen om je heen waarvan je denkt, ja, maar eigenlijk zouden we bevriend moeten zijn. Yeah, maar toch yeah. kunnen we het allebei
niet... We should
niet,
have been friends.
Ja, inderdaad. Toch kunnen we het allebei niet, niet opbrengen. En het grappige is, hij komt dus bij die Benno veel over de vloer. En door de familie van Benno gaat hij heel erg zijn eigen familie bekijken. Ook zijn eigen gezin waar hij uitkomt. En dan schrijft hij van, het gezin waaruit ik stam was niets vertrouwelijk, vertroostend of verlichtend. Het leven was niet waard om geleefd te worden. De anderen, dat waren schurken, doelrakken, slechtrikken. En als je nou maar verdekt mogelijk opstelde, kon er niet te veel schadelijks gebeuren. Mijn ouders gingen graag om 9 uur naar bed. Dus aan de ene kant heeft hij die ouders die redelijk vreselijk zijn en ook tegenover al zijn vriendjes niet heel aardig doen en gewoon ongemakkelijk doen. En dan komt hij dus bij Benno thuis en die mensen zijn super aardig tegen hem. En die doen gewoon heel vriendelijk en bieden hem wat te drinken aan en vragen altijd hoe het met hem gaat. En eigenlijk voor het eerst, ja, mierzoet noemt hij het ook wel. En zelfs als ik bij Benno thuis kwam, praatte zijn vader altijd even met me. Zo begrijpend had ik zelden een volwassene meegemaakt. En dus eigenlijk gaat hij door dat andere gezin, gaat hij zijn eigen gezin bekijken. Van, goh, wat is mijn gezin eigenlijk vervelend.
En ontstaat er een soort tanteluskwelling, hè? Je Totaal. Ziet iets en wat je gaat, het niet hebt.
Hij ziet wat niet hebt. Volgens gaan ze de hele tijd pingpongen. Benno was veel beter in pingpongen dan hij, dus hij moest de hele tijd het balletje oprapen. En hoe eindigt het dan? Namelijk dat hij op een gegeven moment dat balletje moet oprapen voor een boekenkast staat op zolder. En dan in die boekenkast omhoog kijkt. En dan ziet hij, moeder, wie was Adolf Hitler staan? En dan zag hij 3 delen staan van Mein Kampf. En daar eindigt het verhaal dan eigenlijk een beetje mee. En dan begin je meteen te snappen waarom die familie van Benno zo aardig tegen hem doet. Omdat die natuurlijk gewoon fout waren in de oorlog. En met een soort van, hem met een soort van schuldcomplex welkom heet. En zoals ik het nu uitleg is het echt zo'n verhaal met een clue. En dat is het ook wel. Maar het is er helemaal niet dik sentimenteel bovenop gelegd. Zo. Maar het laat wel heel mooi zien hoe je denkt naar de oorlog, en hij is natuurlijk jong zat, dat hij de oorlog niet superbewust heeft meegemaakt, dat je er zelf als kind eigenlijk niet zo heel veel over nadenkt en dat het toch de hele tijd om je heen is.
Ja, sorry.
Ja, nee, ik dacht misschien wel even goed om te zeggen over Ischa zelf, dat hij in 1943 is geboren.
Ja, dus midden in de oorlog.
Ja, maar vlak na zijn geboorte is het gezin op de trein gezet en zijn in Bergen-Belsen terechtgekomen, hebben wel met z'n drieën de oorlog overleeft. Maar ja, vooral zijn ouders zijn natuurlijk echt zwaar getraumatiseerd uit die oorlog gekomen. En dat is het begin van een, voor Ischa, zo heb ik in ieder geval de hele bundel wel doorgelezen, een zwaar getraumatiseerd leven.
Ja, en wat ik heel prettig vind aan deze bundel is dat je gedurende de stukken die je leest, dus of nou de toneelstukken zijn, de gedichten, maar ook de interviews met derden, dat je op een gegeven moment een instrumentarium aangereikt krijgt om ook steeds beter dat leven van die Ischa Meijer zelf te begrijpen. Vrij vroeg in de bundel in de jeugdherinneringen heeft hij het over het geweldige woord leedadel, waarmee hij bedoelt hoe men in Joodse kringen eigenlijk een soort van hiërarchie had op basis van welk traumatisch kamp je wel of niet had meegemaakt. Wat zei ze? Heb je in Treblinka gezeten? Heb je de lekker koekjes gebakken, jongen? Nee, dat vond ik ontzettend geestig. En ja, en wat ik dus heel mooi vind is dat die bundel de hele tijd ook nieuwe begrippen aanreikt om wat Meijer zelf in zijn jeugd is overkomen ook beter te begrijpen. En natuurlijk heeft Ischa Meijer ook eerder al gezegd van ja, ik interview mensen eigenlijk alleen om mijn eigen verhaal te vertellen. Ik stuur de mensen in richting omdat ze vertellen wat er bij mij niet uit kan. En op een zeker punt in deze bundel is er een interview opgenomen met de historicus-politicoloog Isaac Ipswich. En die heeft het daarin over de grote en de kleine Shoah. Met de grote bedoelt hij natuurlijk de vernietiging van de Joden, andersdenkenden in de Tweede Wereldoorlog. En de kleine Shoah is eigenlijk dat stilzwijgen, dat doodzwijgen, die aanpassingsdwang die van de Joodse teruggekeerde burgers verwacht werd in Nederland. Ook die trouwens ook god voor de Indische Nederlanders die terugkwamen. Dat je eigenlijk zo wordt gekleineerd, zo klein wordt gehouden, je stem wordt niet gehoord, dat het ook een vorm van vernietiging is. En als je kijkt hoe in die jeugdfragmenten van Meijer het eigenlijk ook klein wordt gehouden, weet je wel. Dan vind ik dat heel bruikbaar. Eigenlijk is dit boek, dat vind ik de kracht ervan, kan je het nog een keer lezen en heb je opeens allemaal instrumenten om de boel nog beter te begrijpen. Ja. Om een analyse erop los te laten.
Ja, die term leedadel is heel mooi. Ik moet me denken aan een, aan een anekdote in de briefwisseling van Mary McCarthy met Hannah Arendt. Het zijn hele leuke brieven. En dan beschrijft volgens mij Mary McCarthy dat ze op een feestje is in Londen van Sonia Orwell. Dat was zo'n upperclass vrouw, de vrouw van George Orwell. Allemaal van die snobs. En dan werd op een gegeven moment gezegd van, oh nee, die en die zat in Auschwitz. Waarop Sonia Orwell zei, oh no, she was only in a minor death camp. Alsof een soort van zo'n elite universiteit, elite concentratiekamp hebben. Ja. Maar ik vind het wel een grappig idee, wat je net zei van Bob, dat zwaar getraumatiseerd. Het moeilijke is natuurlijk, denk ik, en misschien te gevaarlijk, maar Ischa zelf was natuurlijk niet getraumatiseerd. Hij was alleen, zijn hele leven is natuurlijk ingevuld door de trauma's van anderen. Ja, maar dat en dat is ook, vind ik dus heel grappig in al die teksten, dat wat Ellen net heel mooi uitlegde. Van aan de ene kant heb je die grote en die kleine Shoah. En hij heeft natuurlijk de hele tijd behoefte die open te breken. Ik bedoel, die verhalen van hem en die toneelstukken, het zijn allemaal vol grappen over Joden en over de Holocaust.
Maar dat is ook wat Judith Belinfante toch zegt in dat
Geïnterviewd.
Ja, ook geïnterviewd. Dat ze zegt van, ja. Dat er ook een dat er niet alleen een eerste, een tweede, een derde generatie Holocaust-overlevers bestaan, maar dat er ook een anderhalfste generatie is, die dus in de oorlog zijn geboren en dus wel de oorlog hebben meegemaakt en in de kamp hebben gezeten, maar eigenlijk te jong waren en dus eigenlijk er precies zo tussenin zaten. En daar rekent ze zichzelf toe, maar daar rekent ze Ischa eigenlijk ook toe.
Ja, en ze zegt ook dat het denken in generaties in die zin problematisch is, dat het etiket tweede generatie te veel duidt op de verstandhouding tot de ouders. En dat ontkent ook de zelfstandigheid van die kinderen zelf. En daarmee kom je ook op, kijk Joost, jij zegt net dat Ischa niet getraumatiseerd is. Nou, hij is volgens mij, als je kijkt zeker naar overgeleverd trauma, is hij dat wel degelijk. Zijn onkunde om met mensen om te gaan, zijn onvermogen om zich te hechten.
Ja, maar, ja goed, maar wat ik me dus afvraag, is dat zijn trauma of is dat het gevolg van de trauma's van anderen?
Ja, maar trauma's kunnen zowel genetisch blijkt uit onderzoek als narratief kunnen worden overgeleverd.
Ja, tuurlijk. Maar wat ik gewoon grappig vind, bijvoorbeeld zo'n anekdote over de melkman. Dat hij altijd bij de melkman komt en die geeft hem altijd koekjes of die geeft hem extra veel melk. En op een gegeven moment komen die, en die melkman doet ook heel aardig tegen dat gezin. En op een gegeven moment komt dat gezin erachter dat die man fout was. Niet alleen NSB, maar gewoon zo fout als je maar kon zijn. En dan volgens is Ischa dus de kleine Ischa gewoon heel boos dat hij dan gewoon niet meer, dat hij nu moet omlopen naar de melkman. En dat hij dan naar een zuinige melkman toe moet. Dus het is zo'n jongetje die, ik bedoel, dat beeld krijg je uit de jeugdherinneringen. Het is gewoon zo'n jongetje, klein nog, en hij zoekt vriendjes en hij zoekt contacten en hij zoekt hoe hij in de wereld staat. Maar eigenlijk door de trauma's, de terechte trauma's natuurlijk van die ouders, worden allemaal verbanden tussen hem en de wereld afgesneden.
Ja, en niet alleen door het trauma van de ouders, maar ook door het feit dat na de Tweede Wereldoorlog ze eigenlijk in een heel gesloten Joods milieu in Amsterdam-Zuid terechtkwamen. Ja, dan zaten ze daar allemaal op school met halve oorlogswezen, maar ook met de docenten die half verknipt waren door de dingen die ze in de oorlog hadden meegemaakt. En zo krijg je wel degelijk een doorgegeven trauma en inderdaad ook het gevoel dat je heel erg Joods bent en dat je niet mag bestaan daarin.
Ja, ik vind het wel grappig, want hij heeft dan die anekdote over die rare, die school die hij vol met Joden. Die school is kort na de oorlog opgericht. En dan beschrijft hij, daar eindigt die jeugdherinnering mee. Dat hij dan jaren later de juf van school tegenkomt. En dan vraagt hij aan haar, ja, wat dachten jullie wel niet? Om gewoon al die Joodse oorlogswezen en al die kinderen die allemaal de getraumatiseerde kinderen die de Holocaust overleefd hebben. En dan zegt die juf alleen maar, ach ja, na een jaar had echt niemand het daar meer over.
Oh, ja.
Waardoor je dat op twee manieren kan opvatten. Dus of mensen haalden hun schouders erover op, of het was gewoon, we praten er niet over.
Nou ja, en dat laatste is natuurlijk zeker bij het gezin Meijer heel erg naar voren gekomen. En daar zit nog een tweede ding in. Want die pa, die was ook voor de oorlog al geen lolletje. Hè? Dat is een ontzettend zelffeliciterende orthodoxe klootzak geweest.
Jaap Cohen.
Ja, en op een gegeven moment zegt Meijer ook ergens van... er is een driehoek in mijn leven en die bestaat van uit God en vader en het kind. En dat heeft mijn leven bepaald. En je zou daarin nog kunnen extrapoleren. Hij is eigenlijk een soort slachtlam geweest. Dat zie je ook vaak bij tweede generatie problematiek. Je wil zo aardig en zo lief mogelijk zijn naar je ouders. Je wil je ouders zo trots mogelijk maken, want zij hebben het immers al heel erg moeilijk gehad in hun leven. En ik moest heel erg denken aan het verhaal van Abraham en Isaak. Op een gegeven moment krijgt Abraham van God de opdracht om zijn kind te offeren. Nou, dat doet hij dan maar. En het kind is degene die er aangaat. En zo kan Abraham zijn trouw aan de God bewijzen. Net zoals dat de vader van Ishmael ook gewoon doorging, weet je wel, met het hard Joodse leven en, weet je wel, geen plek voor zijn kinderen daarin. Ja, daar zag ik toch wel een verband in dat ik heel zielig vond. En heel ontroerend.
Het was enorm tragisch. En hij is natuurlijk op een gegeven moment ook door zijn ouders op straat gezet. Hij was niet meer welkom thuis. Dus dat was...
Hij was een miskraam, zei zijn moeder.
Dus dat was nog een...
Dat is lekker.
En dan dan vlucht hij naar Amsterdam. Het schrijvende leven in. En dan ga je ook weer op een hele andere manier... leer je hem kennen in zijn stukken.
Ja, dat zeker. En op een gegeven moment... Er zijn zoveel dingen die ik gewoon niet wist. Bijvoorbeeld dat ze als gezin een tijd lang in Paramaribo... Heel verbaasd over. En ook de ruimte die Meijer ook in het boek heeft geboden... aan de andere kant van het verhaal. Hij heeft ook namelijk getuigenissen opgenomen... van kindertjes die dan in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zaten. En nou ja, moet je voorstellen, waren de ouders waren opgepakt... maar die overleefden dan toevallig en gelukkig wel het kamp. En na de oorlog staat er opeens zwaar getraumatiseerd echtpaar. En die nemen die kinderen mee terug naar huis... terwijl die kinderen liever bij hun onderduikouders waren gebleven. Wat voor die kinderen weer een soort van hechtingstrauma veroorzaakt. En hij toont allerlei kanten. Kijk, vanuit zeker Hollywood, daar haat hij op een gegeven moment verderop in deze compilatie ook nog wel heel erg op. Er wordt een soort van hoera verhaal verteld, zeker in de vroege Hollywood films over de Tweede Wereldoorlog. Van nou, we hebben het overleefd en het was vreselijk, maar nu kunnen we weer door. Terwijl voor heel veel mensen de problemen pas echt begonnen. Juist ook voor de tweede generatie. Ja. Dus dat. Ja, het heeft mij heel veel geleerd, dit boek. Over hoe ontzettend divers het leed is dat door die oorlog is ontstaan, maar ook hoe divers het jodendom is, hè? Orthodox versus seculier. Hoe heftig het is als je een identiteit van buitenaf toebedeeld krijgt, ook al kom je uit zo'n soort familie. En ook de verschillende manieren waarop mensen met elkaar zijn omgegaan. Op een gegeven moment, volgens mij is dat met het interview met Hans Knoop, dan vertelt Hans Knoop van ja, wij kwamen uit een armere klasse, een armere jodenklasse. Wij waren jidden, geen joden. En van mijn klasse heeft bijna niemand het gered in de Tweede Wereldoorlog, want we hadden geen geld. Wij werden als eerste gedeporteerd. Dus er was ook zeker een soort vriendjespolitiek. En geld maakte wel degelijk uit in je kans op overleven in de oorlog. En er waren gewoon heel veel dingen die ontzettend schrijnend waren.
Ja, maar toch heb ik het niet alleen gelezen als een... Ik heb het best wel gelezen, laat ik het zo zeggen. Ik heb het wel gelezen als een vrolijk boek. Ik bedoel, het is natuurlijk pijnlijk op een bepaalde manier, maar het zat vol gewoon... Ik bedoel, hij is ook een man die niet in staat is om een alinea te schrijven zonder een grap erin te doen. Nee. Of gewoon een hele scherpe formulering of een rake observatie. Ik bedoel, het is wel echt het werk van een hele scherpe, actieve geest. En stilistisch ook, moet ik eerlijk zeggen, er staan echt stukken in die ik steen goed geschreven vond.
Ja, mee eens. Want ik had eerder ook wel stukken van Meijer gelezen in andere compilaties die ik niet echt sterk, niet literair vond. Maar zeker de humor. Dan heeft hij op een gegeven moment over... Ans Nieuwbouw, kan dat? Of Ans Nieuwkoop?
Ja, Annette Nieuwbouw. Er kwamen wel heel veel namen voorbij die echt moest opzoeken, zeg maar. Ja,
maar
ja,
Annette Nieuwbouw, die noemt hij dan de draagster van het Theoman Bouwmeester Pessarium tegen artistieke bevruchting. Nou, daar moet ik echt even een kwartiertje aan de beademing, hoor. En hij is zo lollig. Op een zeker moment heeft hij een heel stuk over Jos Brink geschreven. En daar vertelt iemand het verhaal over Jezus die voor een derde keer terugkomt op aarde.
Dat is het toneelstuk, toch?
Ja, toneelstuk. Ja, ja. En dan zijn er terzijde, dus dan schrijft Meijer over Jezus. Ja, dat is nou typisch Jezus. Gevat, maar een tikkeltje ordinair. En verderop, want ook dat is typisch Jezus. Altijd de lul, maar tevens ietsje pietsje aan de rancuneuze kant. maand. En zijn stijl en het filijnen erin doet me soms denken aan de beste stukken die ik op geen stijl heb mogen lezen.
Maar jij zei eerder over het stuk voor de uitzending, zei je van het is een soort groot inquisiteur, weet je wel, in Mis aan de Straf.
Yeah,
dat
yeah.
stuk van Jos.
Nee, de Gebroeders Karamazov.
Ja, Karamazov. Ja, sorry.
Ja dat vond ik ook heel grappig. Dus als die Jezus terugkomt, dan proef je ook eigenlijk, kijk, oké, beste luisteraars, op een gegeven moment heb je Dostojevski, die schreef De Gebroeders Karamazov, en hij wordt op een gegeven moment door een halve heilige man een verhaal verteld dat tijdens de Spaanse Inquisitie Jezus terug op aarde kwam en die wordt helemaal klemgeluld door een groot inquisiteur. Ja, en dan zegt hij, hé, wat vind je daar nou van, hè, nu ik alles over het geloof heb gezegd? En dan geeft Jezus hem als antwoord een kus. Weet je wel, dat is een heel beroemd stuk. En hier is Jezus gewoon wraakbelust, maar telkens ook net op te laat erbij. Ja. En dat vond ik echt heel grappig. En er zitten zulke grappige dingen. En zegt hij verderop in dat stuk ook, Joods zijn is net een geslachtsziekte. Zoiets als herpes. Je kan het niet meteen zien, maar het is wel verdomd besmettelijk.
Moeten jullie niet heel vaak aan Grunberg denken? Ik vond dat er zoveel van dat soort one-liners in zaten. Ik bedoel, misschien is het een beetje makkelijk hoor om die twee zo bij elkaar te schrijven, omdat ze natuurlijk heel erg uit hetzelfde milieu kwamen. Maar voor mij zat er zoveel van dat soort one-liners in. En zoveel die gekke spanning van niet over oorlog praten. Aan de ene kant jezelf bijzonder voelen, want je hoort tot een bepaalde gemeenschap. Aan de andere kant enorm zelf van binnenuit die gemeenschap belachelijk maken. Aan de ene kant medelijden hebben met wat je allemaal hebt meegemaakt. Aan de andere kant daar ook een soort, ik bedoel, qua thematiek deed me soms, maar niet alleen qua thematiek, maar vooral eigenlijk in die bepaalde humor deed me echt heel veel aan de vroege Grunberg. Nee,
dat is evident.
Vooral bij de dikke man vond ik inderdaad dat ik af en toe wel eens dacht, oh, dit zouden personages in de romans van Grunberg ook wel kunnen zeggen.
Maar ook Selim. Daar moest ik qua Frango humor ook een aantal keer aan denken. En ook qua gemeenheid af en toe Nico Dijkshoorn.
Ja, grappig is dat.
Ja.
Ik moet wel zeggen, sommige van die toneelstukken, er zijn best wel wat toneelstukjes opgevoerd. Ik vond soms ook wel een beetje, ik zal niet zeggen gedateerd, maar wel soms een beetje dat ik denk, ja, net iets te flauw, net iets te veel flauwe woordgrapjes.
Ja.
Maar dat, wat dat betreft, geen stijlerige woordgrapjes of zo.
Nou, dat vind ik niet trouwens, Joost. Misschien synoniem met geen stijl. Want ik vind dat er af en toe echt hele goede dingen qua stijl dan. Dus het maakt zijn naam niet waar op verschijnen. Maar misschien dat we ook dan nu even kunnen doorschuiven naar iets want volgens mij zijn we best wel enthousiast over een aantal componenten van dit boek. Hoe het naoorlogse jodendom heel erg invoelbaar maakt. Ook de morele ambiguïteit van hoe je verhoudt tot een samenleving die de boel doodzwijgt. Hoe je daar zelf onder assimilatiedwanghaast ook in mee wil gaan. Kijk, dit in het voorwoord zegt de samenstelster dat dit een soort van, ja, best of stukken die hij over het Joods zijn, over de oorlogsdoorwerking heeft geschreven. En wat ik daar heel fijn aan vond, het komt rauw op je dak. Het wordt er echt ingehamerd, ook door de herhaling. Het verveelt echt nooit. Maar wat mij wel stoorde is dat ze soms bijvoorbeeld uit het toneelstuk een fragment heeft gehaald.
Ja. Of uit de interviews ook.
Ook uit de interviews. En kijk, zeker, er is één interview wat af en toe heel erg afwijkt, dat het niet helemaal meer over het jodendom gaat. Dat is het interview met dichteres Judith Herzberg. Daarin heeft ze het op zeker moment ook hoe zij zelf haar toneelteksten schrijft en hoe psychoanalyse, het bekijken van de geest, zich daartoe verhoudt. En dat vond ik zo'n interessant interview. Ook hoe het door die andere thema's aan te roeren, het makerschap, die kon je zelf verbinden met wat Judith Herzberg zelf in dat interview met over haar Joods zijn schreef. En ik vond echt een gemis in dit boek dat er maar fragmenten uit die interviews zijn opgenomen.
Maar had je hem dan liever, want het is een best flinke bundel, had je hem dan liever nog dikker gezien?
Ik of had hem wat, nog dikker gezien.
Of die ook nog had er ook nog wat uitgekund, denk je?
Nou, ja, er had wel eigenlijk één ding uitgekund. Maar ik weet niet of we daar nu al naartoe moeten gaan.
Ik had hem liever niet nog dikker gehad, want dat is het probleem van het privédomein. Het zijn van die hele chique boekjes. Voor de mensen die ze niet voor ze zien, bestaat al 30 jaar.
Ja.
Dat is een hele mooie, witte, dunne kaft. Alleen, gewoon, die boeken zijn altijd dik. En als je de kaft ook maar een klein beetje
dan breekt die
doorbruikt, dan echt alsof je zo'n, zeg maar, een kuikentje ergens vandaan haalt en zo naar die nek.
Dat kan echt niet meer.
Ik zeg niet dat je dat moet doen. Ik zeg alleen, zo voelt het aan. Volgens mij ben ik gered door de bel.
Ja.
Lieve Ellen, Bob en Joost. Ik lees eigenlijk alleen boeken in het Engels en Nederlands. Mijn VWO Frans is niet echt om over naar huis te schrijven. En met Duits en Spaans kwam ik toch al niet veel verder dan wat broodnodige vakantiezinnetjes. Voor anderstalige boeken ben ik dus vooral afhankelijk van goede en toegankelijke vertalingen. Soms in het Nederlands, maar meestal in het Engels. Zo heb ik door The Ice Palace de Noorse schrijver Vessaas ontdekt. Gelukkig is dit prachtige boek inmiddels ook in een Nederlandse vertaling beschikbaar, maar dit zette mij aan het denken. Welke anderstalige boeken zouden volgens jullie dringend, tussen haakjes al dan niet opnieuw, vertaald en op de Nederlandse markt gebracht moeten worden? Groetjes en Ellen is de leukste. Amber.
Oh, Amber.
Uitstekende smaak.
Hier, maar Ellen, deze is voor jou.
Ja, het is natuurlijk ook geen competitie, weet ik wel goed. Ik moet daar echt even over nadenken.
Ja, ik kan een voorzetje geven, ja, Amber. Als je het niet erg vindt dat ik antwoord geef in plaats van Ellen. Wat ik wel een heel mooi voorbeeld vind van een boek dat in Nederland een soort van status heeft zonder dat het in het Nederlands is vertaald, is De Jaren van Annie Ernaux. Dat is een redelijk oude Franse schrijfster. Dat boek komt wel dit jaar uit in de Nederlandse vertaling. Ik had eigenlijk tot een paar jaar geleden nog nooit van haar gehoord, want zo ongelooflijk thuis ben ik ook niet in de Franse literatuur. Maar toen is het, en zo heb je soms hebben boeken zo'n gekke toevoerroute of zo. Dus Annie Ernaux is een paar jaar geleden verschenen bij Fitzcarraldo Editions. Dat zijn zo'n hele chique, fijne Britse uitgeverij. The Years. En dat is een boek dat, ja, het heeft een beetje, het zijn hele losse memoires. Bijna meer een aaneenreging van beelden dan dat het echt anekdotes zijn. En dan bestrijkt ze echt 60 jaar. En je krijgt de hele vrouwengeschiedenis mee. En je krijgt eigenlijk de hele verwerking van de oorlog mee. En je krijgt haar liefdesleven, haar huwelijk, haar kinderen, alles zit erin verwerkt. En dat is echt zo'n boek dat heel veel mensen die ik ken al gelezen hebben. Maar het is puur het Franse in de Engelse vertaling. Mm. En dan deze zomer komt eindelijk de Nederlandse vertaling uit. Dus daar ben ik heel benieuwd naar, Arnie. Nou, misschien wel leuk, even over de podcast. Een ander voorbeeld is denk ik gewoon Olga Tokarczuk. Die vorig jaar de Nobelprijs voor literatuur heeft gewonnen. Haar boeken zijn ook in het Engels vertaald. En daarom lazen veel mensen. Ja. Dus bijvoorbeeld één boek waar ik ook hoop dat we een podcast over gaan maken is
Drive Your Plow
Over the Bones of the Dead. Ja. Toch? En dat is echt een geweldig boek. Maar dat is dan zo'n boek dat je dan in het Engels leest, omdat er nog geen Nederlandse vertaling is. Maar die komt gelukkig ook binnenkort. Dus dat zijn twee tips van mij.
Nou ja, en net verschenen Kreupelhout van Esther Kinski. Dat heb ik ook, mijn vrienden die Duits hebben gestudeerd, die zijn er dus helemaal weg van. Volgens mij is het ook net besproken met 5 ballen in het NRC of zoiets. Dus dat misschien, maar ik moet eerlijk zeggen, kijk, ik lees vooral de boeken die ik lees allemaal vertaald.
Ja. Nou, oh, en Kreupelhout, dat heb ik inderdaad net binnen inderdaad. Ja, ik heb het op mijn bureau liggen. Dat schijnt heel goed te zijn, ja.
Ja, nee, het is echt heel erg mooi.
Heb je gelezen?
Ja, er staat ook een quote op de achterkant.
Oh shit, echt Bob, ja? Bob, ja.
Maar nee, ik had toevallig naast, we hebben het nu over privé, maar je toen nog de Perpetua reeks, zo'n andere reeks waarin klassiekers worden uitgegeven in Nederlands. Reis naar het einde van de nacht van Céline is het nieuwe deel. Maar het is een vertaling uit 1963 en ik sloeg het open dat ik dacht, ja, hier hadden ze wel even een hertaling op mogen loslaten.
Is het zo verouderd?
Het leest gewoon, er zit een soort, de snelheid is er een beetje uit voor deze tijd. Dat viel mij heel erg op, dus daarvan dacht ik, dat had wel gemogen. En ik dacht ook het werk van Klaus Mann. 2 jaar geleden denk ik is de Vulkaan opnieuw uitgegeven.
Maar Bob, jij hebt Frans gestudeerd.
Ja.
Wat zijn nou Franse schrijvers die voor jouw gevoel echt een keer aan de Nederlandse vertaling toe zijn?
Annie Ernaux. Ik denk dat dat een van de echt een schrijfster is die echt een heel erg groot publiek verdient, ook buiten Frankrijk. Ja, verder, ik ben erg wel van de klassiekers in het Frans. Dus gewoon ook, weet je, Camus zou ook wel weer gewoon in het frisse vertalingen de markt op mogen. Of het werk van Sartre en de Beauvoir, de romans van de Beauvoir
zijn heel weinig beschikbaar.
Die zijn echt uit de jaren 60.
De Mandarijnen of zo, zou echt geweldig zijn als dat opnieuw
alsjeblieft, dus
worden.
Dat zou heel erg
En poëzie, jongens, want Osip Mandelstam is niet meer in het Nederlands verkrijgbaar.
Of iemand als Apollinaire of...
Ja, ik zou Mandelstam, daar zou ik echt geld voor over hebben als dat weer even fatsoenlijk vertaald kon worden naar het Nederlands. Ik bedoel, we hebben het in het Engels wel, maar ja.
Maar misschien als je een van de vele prijzen wint waarvoor je genomineerd bent...
kun je dat zelf doen.
Dat je het dan kan laten financieren, zoals Grunberg dat ooit liet doen.
Is dat zo? Wat
nee,
heeft
joh, je moet dat geld moet je gewoon lekker gewoon in je op vakantie gaan en zo. En,
als ik een grote prijs win, dan ga ik het inderdaad stoppen in de vertelling van Mandelstam.
Oh ja, en Boris Vian?
Mogen we gewoon even zeggen dat we heel trots op Ellen zijn?
Jongens!
Voor ons heeft ze al gewonnen, toch? Alle tweede prijzen.
Voor de Koningprijs en voor de Grote Literatuur, Grote Poëzieprijs. Genomineerd met hogere natuurkunde.
Dankjewel. Ja, het is heel... Weet je, trouwens, lieve luisteraars, dat is zo zenuwslopend om genomineerd te zijn. Je hebt dan zo het idee... Je denkt er eigenlijk toch wel elke dag aan. Terwijl ik heb... ik was vroeger dus bevriend met Menno Wichman. En die was op een zeker moment... was hij voor Mijn Naam is Legioen. Prachtige bundel.
Ja, ja.
Genomineerd voor de VSB-prijs. Wat nu dus de Grote Poëzieprijs is geworden. En hij was gedoodverfd. En toen kreeg hij hem niet en hij is echt ingestort. Dus ik probeer ook de hele tijd te denken van de nominaties, al de prijs.
Maar niets is erger dan de gedoodverfde winnaar te zijn. Want dan, ik bedoel, ik weet nog heel goed dat Ranomi Kromo Widjojo gouden medaille won op de Olympische Spelen. En dat ze niet blij was. Ze was alleen maar opgelucht. Ze zei, nou, dit heb ik in ieder geval gehad. En het punt is dus, als je hem dan niet wint, dan ga je echt zo... Ik bedoel, ik heb dat ook bij verschillende uitreikingen meegemaakt. Dat je mensen echt gewoon vloekend de zaal uit zag lopen.
Wij zijn er voor je, hoor.
Wij zijn
er
voor je,
Ellen. Ik heb dus... Want je weet bij dit soort prijzen... weet je van tevoren al of je hem wint of niet. En rond 11 maart weet ik van allebei de prijzen... dat ik ze niet heb gevonden. En ik heb dus nu wel echt al mijn vrienden en familie... al stand-by gezet. En dan ga ik toch... Ik denk dat ik toch wel even een dag zuur ben. Weet je wel?
Mag ook.
Dat mag ook.
Ik bedoel, los van het feit even... Want ik ben wel echt met fantastische dichters... bla 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 genomineerd. Maar verliezen is nooit leuk.
Nee, en ik vind het ook wel eerlijk dat je dat zegt. Ik bedoel, je hebt heel veel schrijvers die altijd doen alsof... gewoon recensies of een nominatie er niet toe doet. Maar
het maakt
verschil. Alles het kan wel echt gewoon je dag of je week verpesten. Weet
ja,
je wel?
Het maakt zo'n verschil.
Ja.
Dus sorry Amber, dus ons antwoord is de boeken die je net hebt gehoord. En in mijn geval heel veel poëzie. Ik zou ook heel fijn vinden als de poëzie... bijvoorbeeld van, hoe heet hij nou ook alweer? Oh, geweldige dichter. Rolf Jacobsen opnieuw vertaald wordt. Dat is ook uitverkocht, maar dat mag echt wel een nieuwe vertaling overheen. Noors dichter, prachtig. De stilte achter je voet is de stilte het grootste. Dingen die je achterlaat. Oh man, het is zo... Nee, goed. Is het een bevredigend antwoord op je vraag,
Amber?
Volgens mij
is het is in ieder geval een antwoord. Ik weet niet of dat per se een antwoord op deze vraag
was. Sorry,
Amber. Toch niet leuk.
Amber is de leukste. Nou, is er nog een vraag?
Ja. Beste Merel en Boeken FM. In een eerdere aflevering noemde Ellen de Meester en Margarita van Mikhail Bulgakov. Dit boek ligt al jaren bij mij op het nachtkastje, maar ik ben er nooit aan begonnen omdat ik een Engelse vertaling heb. Het zal mijn eerste kennismaking zijn met de Russische literatuur en daarom wil ik het mezelf niet moeilijker maken dan nodig en ben ik op zoek naar een Nederlandse uitgave. Bij deze zoektocht naar een tussen haakjes tweedehands exemplaar ontdekte ik dat er veel uitgaven gecensureerd zijn geweest en dat sommige vertalingen van mindere kwaliteit zijn. Nu wil ik graag van jullie een advies over welke Nederlandse vertaling ik moet lezen voor de beste leeservaring. Censuur en minder goede vertalingen komen natuurlijk bij veel meer boeken voor. En ik ben benieuwd hoe jullie dit aanpakken als jullie oudere werken in andere talen dan het Nederlands en Engels willen lezen. Is de meest recente ook altijd de beste en zijn de oudere tweedehandsjes niets meer waard? Heel erg bedankt en veel plezier. Groetjes, Rosa.
Hallo! Hi Rosa. Ja, we hadden het hier inderdaad eerder over. En ja, dat is een van de meest gecensureerde boeken ooit. Er zitten dingen aan vastgeplakt, er zitten dingen aan losgeplakt. En bij mijn weten is de laatste versie die is uitgekomen bij Van Oorschot in 2017... Die is volgens mij compleet. En die is vertaald door, even uit mijn hoofd, Marco Fonse en Ai Prins...
Dat is ook echt een van de meest gewaardeerde vertalers. Ja.
Dus volgens mij is die compleet. En het is ook zo dat er natuurlijk heel veel compilaties bestaan eigenlijk. Hè? Er bestaan eigenlijk net zoveel versies van de Meester Margarita als er versies van Sneeuwwitje bestaan.
maar goed, dat is natuurlijk met wel meer van die klassieker. Van Oorlog en Vrede zijn er ook verschillende edities. Ik weet nog dat ik een keer een editie had, die was 600 pagina's. Dat ik echt dacht, yes, goed te doen. En later kocht ik hem van Oorschot in twee delen. En toen dacht ik, waar komt al die tekst ineens vandaan? En dus het klopt dat heel veel boeken gewoon door de jaren heen verschillende gedaantes aannemen. En de ene vertaling kan ook gewoon heel veel verschillen van de andere vertaling. En nou, wat Ellen eigenlijk bij de vorige vraag ook zo al zei. Het is niet zo dat de nieuwste vertaling altijd de beste is. Dat kan eigenlijk ook een beetje te vlot zijn geworden. Maar mijn ervaring is dat de meeste van die Russische bibliotheek zeker toch wel... Geef ik wel echt de voorkeur aan die nieuwere vertalingen. Want ik heb heel veel van die Russische bibliotheek... Turgenev, Babel, Tolstoy, noem maar op. Van die oude vertalingen, want die boeken zijn best wel duur. En ik wil dan altijd die editie van Oorschot hebben. Dus die koop je in een antiquaris, kom je ze afhankelijk tegen. En daar zit soms best wel een behoorlijk oudbollige zin in.
Yeah.
En die zijn ze bij Van Oorschot volgens mij nu allemaal weer aan het opfrissen. Ja. En daar doe je wel echt je voordeel mee.
Ja, want Turgenev bijvoorbeeld, die komen binnenkort opnieuw in vertaling uit. Maar dat zijn vertalingen die... De vorige vertaling was uit begin jaren 50. Dus dan denk ik op zich wel, het mag wel weer een keer. Want dat is ook gewoon oud-Nederlands. Met woorden die we niet meer gebruiken of andere spelling.
Ja.
En ik vind dat mijn leesplezier staat dat wel een beetje in de weg.
Ja.
Nou, en weet je wat dus echt heel tof vertaald is? En daar zijn mensen enorm over gevallen. Riskante relaties of brieven van Godelet Lacroix, oftewel Le Liaison Dangereux, in Frans echt om te janken, vertaald door Martin de Haan. En dat is natuurlijk het verhaal Dangerous Liaisons. We kennen het allemaal, gewetenloze aristocraten in Frankrijk, Frank voor de revolutie, lopen te koppelen en te smeren dat het een aard heeft. En het leuke is dat in deze laatste vertaling heeft hij het moderne taalgebruik, wat we ook op Tinder en Grindr zouden gebruiken, toegepast en die edellieden in de mond gezet. Dus dan zegt op een gegeven moment een vicomte, zegt, ik heb hem onlangs nog gedumpt. Of, met wie ben jij nou aan het daten? En er was vooraf heel veel commentaar op dat hij dit zo heeft aangepakt. Maar het werkt fantastisch. Het is echt.
Ik heb het boek al heel lang liggen. Dus ik ga binnenkort op vakantie. En dan ik probeer het zo om mijn vakantie zo te plannen dat ik dan ergens naartoe ga waar het lekker weer is. En dat als ik daar dan ben, dat dan het coronavirus uitbreekt. En dat ze dan zeggen, oké, je moet nu gewoon een maand in dit hotel blijven. En daar gewoon... Kan ik eigenlijk al die boeken lezen.
Martin de Haan is op het gebied van Frans wel ook een van de...
Toppers.
Hij heeft ook het werk van Houellebecq vertaald. Ja.
Ja, en hij won ook nog de Elie Jaffe prijs en de filtervertaalprijs. Die man heeft gewoon meer prijs dan Thomas Ooster. Of zo knap.
Ja.
Bof.
Goed. Het is nu 25 jaar geleden dat Isra is overleden. En dit boek komt dus nu. Wat hebben we aan het boek? En misschien ook wel... Leuke vervolgvraag. Als hij nog zou leven, waar zouden we hem zien, Isra, of lezen?
Nou, net viel geen stijl al even. Dat zou kunnen. Als ik kijk naar Leon de Winter, die is ook van gematigd naar Telegraaf gegaan.
Ik zit een beetje over na te denken. Want ik zei net aan het begin van de aflevering, zei ik dat ik hem toen ooit zag... op de school van journalistiek... en dat hij zo heel boos werd op de interviewer... van dit gesprek gaat helemaal nergens over. Dus ik moest laatst aan hem denken... toen ik in De Groene een stukje aan het schrijven was... over Op 1 en eigenlijk en Jinek... en een aantal Mondo... en een aantal van die nieuwe talkshows op tv... waarbij er echt interviews tussen werden... gaan ze echt Irene Moors interviewen... over het programma... waarin ze het nagesprek doen van Heel Holland Bakt... dat er geen één antwoord verder gaat dan... ja, het is gewoon heerlijk. Het is gewoon enig. Ja. Het is gewoon heerlijk om te doen. Gewoon, nou, het is gewoon zo leuk. Het is gewoon, nou, maar het is gezellig ook, hè? En het is, nou, maar het is gewoon... het is zo'n heerlijk programma om naar te kijken. En, oh, nou, ik kan zelf niet bakken, maar ik kan wel van eten. Oh! Nou, ik zit dan echt een schuimbekker voor mijn tv. En dan zit ik aan de ene kant al te denken... oh, Isra zou helemaal gek worden als hij dit ziet. Maar... aan de andere kant. Ik bedoel, er zijn ook een aantal andere boeken over Isra verschenen. Een stuk, een soort biografie van hem verschenen. Gijs Groenteman heeft een oral history gemaakt. Het was ook iemand die heel graag beroemd wilde worden.
Ja. Dus aandacht
ik denk, ik denk, ja, hij was gek op aandacht. Dus ik denk dat in plaats van dat hij in het medialandschap van nu... woedend over de lege hoofdigheid zou zijn. Ik denk dat hij gewoon erin mee zou draaien. Ik denk dat hij ook op één zou zitten. Of sterker nog, ik denk dat hij gewoon bij RTL Boulevard zou zitten. Ik bedoel, het was ook iemand die heel erg van relletjes hield. Die heel erg van mensen belachelijk maken hield. Dus nou, jij zei geen stijl. Zou ook heel goed kunnen.
Jij zei Ranking the Stars.
Ranking the Stars. Oh, ja. Zou ik voor de uitzending nooit citeren. Want ik voor de uitzending zet Bob. Dus levensgevaarlijk. Nee, rankings. Ik zie hem gewoon overal bij aanschuiven. Eigenlijk.
Maar ik denk wel dat hij dan ook nog gewoon een goed radioprogramma zou hebben. Waar toch misschien wel zijn hart het meest lag. En gewoon interviewprogramma op de radio. Naast dat hij overal op iedere zender als je aan het zappen was, zou je hem 100 keer tegenkomen. Dat denk ik ook. Maar ik denk dat hij ook nog wel... Ja. Zijn hart lag wel echt bij het interviewen. Dat zou hij wel blijven doen, denk ik.
Wat ik wel echt mooi vind, kijk, in die zin, wat hebben we nu aan het boek? Het gaat natuurlijk over antisemitisme. Daar kunnen we het zo nog even over hebben. Ik vind ook gewoon een klein monument en een mooi tijdsbeeld van hoe er ooit werd geïnterviewd. Want ik vind wel die interviews die erin staan, wat ik er heel bijzonder aan vind, dat zijn hele menselijke verhalen. Maar het zijn ook verhalen die ook gaan over kunst en over cultuur en over politiek en hoe we met de geschiedenis omgaan en hoe we in de samenleving staan. En ik wil niet nu een soort van cultuurcriticus of cultuurpessimist uithangen. Maar ik bedoel, als ik deze interviews lees en ik vergelijk ze met heel veel andere interviews die je nu in de krant leest, waarin het alleen nog over het menselijke gaat en wat je echt denkt van, goh, zijn dit mensen die ook wel zo'n boek lezen? Zijn deze boeken wel echt een verademing? Of deze interviews vind ik wel echt een verademing. En het is echt jammer dat, wat Ellen al zei, ik vind het wel jammer dat het gewoon zoveel fragmenten zijn. Je zou liever het geheel hebben, dan weet je nog beter hoe het is ingebed. Maar gewoon als tijdsdocument vind ik dit boek wel heel waardevol ook.
Nou, en ook als ik zelf als derde generatie Indische gezelligheidsdier mee kan praten. De manier waarop hij beschrijft en inzichtelijk en geloofwaardig maakt hoe oorlog doorwerkt. Op wat voor manier dan ook. En wat voor Babylonische spraakverwarring er ontstaat tussen diverse generaties. Dat maakt in deze tijden waarin we weer oproepen tot haat, tot strijd. Dat je wel 3 keer nadenkt misschien. En...
Ja, tuurlijk. En we zitten nu ook 75 jaar na de bevrijding. Dat gaan we met z'n allen vieren. Kijk, hier zitten zoveel interviews in met mensen die wiens hele leven getekend zijn op wat er gebeurd is in de oorlog.
Grappig, wat Meijer die zegt op een gegeven moment, zegt van ja, ik heb het liever over de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog. Ik wil liever niet over de bevrijding spreken, omdat het natuurlijk nooit een vrijheid is geweest voor de Joodse mens. Die is nooit gekend,
nee, tuurlijk,
in het leed.
Ja. Nou, wat ik een mooi voorbeeld vind, kom ik nu even op, dat bijvoorbeeld zijn interview met Lou de Jong, de grote historicus die echt jarenlang beeldbepalend was en hoe we over de oorlog dachten. Dat interview eindigt met deze anekdote. Beschrijft Lou de Jong. Ik loop door Amsterdam. Het is 5 jaar na de oorlog. Misschien is mijn broer nog in leven. Hij was arts. Misschien dat hij, om welke reden dan ook, geen zin om naar huis te komen. En is hij in de tijd, ergens, voor mijn part in Rusland, een praktijk begonnen. Ik loop door Amsterdam. Ik zie hem staan. Of hij komt ineens, in de verte, om een hoek. Ik ga op hem toe... maar hij is het niet. En dat vind ik echt het mooie van al deze interviews achter elkaar, ook al zijn het fragmenten. Ze laten zien hoe mensen in het leven staan die iets gigantisch hebben meegemaakt en toch maar gewoon door moeten in die wereld. En toch maar gewoon in die stad blijven wonen waar het allemaal gebeurd is. En zich een positie moeten aannemen ten opzichte van allerlei mensen die weer andere dingen hebben meegemaakt en aan andere kanten stonden dan jij. En ik weet niet, we hebben het nu de hele tijd over die bevrijding en we gaan het allemaal op grootste manieren vieren en het zal allemaal wel. En het laat toch gewoon zien hoe voor ons het gewoon heel moeilijk is om er echt een voorstelling van te maken over hoe, niet zozeer die oorlog geweest moet zijn, maar hoe het is om te leven met die oorlog als onderdeel van je geheugen.
Nou, op een gegeven moment zegt Meijer ook dat hij zijn overhemd aan het strijken is en dat het dan opeens tot hem doordringt dat het allemaal echt gebeurd is. Het weghalen van mensen, het systematische uitmoorden. En het zijn juist die observaties in dit boek waardoor je zelf ook wordt wakker geschud als iemand die het niet zelf heeft meegemaakt. Dat je wel denkt van, verdorie, het heeft plaatsgevonden en het is bovendien ook nog eens mogelijk. Zeker als je nu naar de huidige wereld, de xenofobie, om je heen kijkt. En er zitten details in het boek die ik zo gruwelijk vindt dat je haast niet eens meer kan vieren dat er bevrijding is. Weet je wel? Je zou eigenlijk alleen maar moeten rouwen wat er is gebeurd.
Ja.
Je zou niet moeten feesten.
Zeker, ja. Er zitten 2 interviews in met Marga Minko. Dat vind ik heel mooi, hele bijzonder. Laatst heb ik de een en ander van Minko zitten herlezen dat ze de PC-hoofdprijs heeft gekregen.
Ja, ja.
En ook haar, gewoon, ik bedoel, dat is een anekdote die ze wel veel heeft verteld. Zij was thuis, ze was, hoe oud was ze? En de Gestapo komt binnen,
yeah,
en de vader zegt tegen haar, ga jij even de jassen halen? En hij zegt niks, maar hij kijkt alleen op een manier aan van wegwezen jij.
Yeah.
En ze loopt naar beneden op, zogenaamd om die jas te halen. En ze loopt gewoon door de voordeur heen. En
het door het poortje.
Van door het poortje. Nooit meer haar ouders gezien.
Nee.
En dat zijn van die dingen die... ja, die kun je niet bedenken ook, zeg maar. Weet je wat? Ik bedoel, als schrijver... We zijn allemaal gek op fictie. Maar die kun je niet verzinnen. En je hebt echt gewoon de verhalen van die mensen nodig.
Om het te geloven.
Om dat te geloven, inderdaad.
Op een gegeven moment interview met Rabijn Soetendorp hier ook... zegt hij dat hij in de Hollandse Schouwburg SS'ers... Joodse kinderen zag knuffelen... die ze later op deportatie zetten. Dus die kinderen misschien van slag waren en zo. En er zitten ook dingen in. En nogmaals, misschien hamer ik te veel nu op het oorlogstrauma... In mijn familie. Maar ik herkende... echt heel veel, dat altijd klaarstaan om te vluchten. Dat zie ik bij mijn moeder, dat zie ik bij haar broer, bij haar zus. Op een gegeven moment interviewt Meijer Ed van Tijn. En die zegt van, ik geloof allereerst dat ik als politicus nooit de pacifistische kant zou kunnen kiezen. En ten tweede, zijn vader liep altijd rond met een treinsleutel op zak. Zo is hij ook twee keer uit een trein ontsnapt. Als ik kijk naar mezelf, ik heb altijd een zakmes op zak met schroefdraaier, kurkentrekker en... Ja,
wat ik heel grappig vond, volgens mij zit dat in jouw bundel ook, in hogere natuurkunde. Ook bijvoorbeeld zo'n gekke relatie met eten. Dat je altijd, altijd gewoon van, is er genoeg eten en hoe kom je aan eten? Ik zat met een anekdote van John Tosefer voorbij, dat zijn oma hem altijd optilde. En zo, yay! En hij dacht dat het gewoon vrolijk was. Maar dat was het niet. Het was gewoon om te voelen of hij wel zwaarder werd.
Mijn oma
omdat als je die
ons...
kamp heeft overleefd, dan ben je daar altijd mee bezig, omdat afvallen gevaarlijk is.
Als wij met de kleinkinderen naar oma gingen, dan werden we als eerst op de weegschaal gezet. Elke keer weer. En mijn nichtjes dachten altijd dat het was om ons te vetshamen. Maar het was dus echt een soort van opluchting. En daarin herkende ik heel veel. Maar jij weet je, dat is natuurlijk dat doorgeven van trauma. Dat, je ziet het ook in het werk van Adriaan van Dis tot Saffron Voor, tot Nicole Kraus, Schuimpoter. Jessica Deurlacher heeft daar, vind ik, ook heel erg mooi over geschreven in Het Geweten en In de Held. En ja, je herkent het. Je herkent het. En tegelijkertijd zie je ook, je begrijpt hoe die mensen klem zitten. Want je wil door in de wereld. En je wil, om het met Marga Minko te zeggen, je wil leuk meedoen. Je wil geen spelbreker zijn. Maar dat maakt het juist erg. Want het is een spel. Het doen alsof er niks aan de hand is. En dat je weer doorgaat. Dat er een wederopbouw mogelijk is nadat elk geloof van je in je medemens tot puin is geramd.
Nou, en het is dat je dan een beetje tegelijk met het uitkomen van deze bundel, dat je dan ook in de krant leest dat er nog nooit zoveel antisemitische
sentimenten zijn
geweest. Dat ik echt denk... Ja, hij zou zich omdraaien in zijn...
Ja, ik bedoel, grappig genoeg maakt hij daar dan weer heel veel grappen over. Nee? Ja. Ik bedoel, de boek heet alleen al van... Ja, maar, ik heb niks tegen antisemitisme, ik leef ervan.
Ronit Palash was laatst bij ons in de winkel. Werd ze geïnterviewd. Ze zei ze, maar dat is... Dat vond ze oprecht. Dat soort grappen mogen wij onderling maken. Want dat gaat over... Maar ik vind, als iemand anders zo'n jodengrap maakt, dan vind ik het kwalijk. Maar als mijn vader zo'n grap maakt, of een Isra Meijer, dan... Ze zitten allemaal over die leedadel. Zij zitten daar, zij lachen en smullen daarom. Maar ik vind het echt ook heel pijnlijk om dat op die manier te lezen. En dat maakt het zo toch ook een actueel boek, dat ik denk.
Ja, en ik begreep opeens ook, en dat was, van huis uit, mijn pa heeft altijd heel erg de Palestijnse zaak gesteund. Die was heel erg anti-Israël. En dan krijg je natuurlijk als kind een klap van mee. En ik ben eigenlijk toch, door te lezen hoe belangrijk de staat Israël is voor die nabestaanden, het idee Israël, het idee dat je een militaire macht bent, dat je niet meer een slachtoffer, daar is mijn denken wel door aangescherpt. En ik begrijp het nu opeens ook steeds beter. De internationale krachten erachter, maar ook de emotionele krachten erachter.
Ja, en kijk...
Ik snap het.
Dat is natuurlijk... We hebben nu al 75 jaar bevrijding. En het lijkt... Aan de ene kant is dat heel ver... en aan de andere kant is het nog best wel nabij. En het is ook zo heel moeilijk om te bedenken... ik bedoel, het gaat nu heel erg... Daar weet jij natuurlijk veel meer vanaf. Het gaat natuurlijk nu heel erg over hoe we met Indië omgaan... En dan wordt er echt zo door Ben Bot gezegd van, nou, het is tijd dat we het een keer gaan afronden. Ik echt denk, ja, maar hoe kan je...
We zijn er niet eens begonnen.
Ja, hoe kan je iets afronden zomaar opeens?
Ja.
Nou, goed.
Goed, de bundel eindigt met een postuum interview. Misschien is het als afsluiter nog goed om daarover te hebben.
Ja, want dat was naar bundel eindigt. Het is een collage, een montage haast, waarin Ischa eigenlijk de lezer nu toespreekt. En de stukken in die montage zijn genomen uit interviews van, nou, vroege interviews, late interviews met Ischa. En ja, daar is eigenlijk een soort van verhaal uit samengesteld. En ik had daar toch een beetje een probleem mee. Ik vond het aanvankelijk, het idee vond ik ontzettend ontroerend. Weet je wel, dat je leest namelijk ook al die interviews en die gedichten en die toneelstukken, maar je achterhoofd, deze man is er niet meer. Hij leeft niet meer. En dan zo'n postuum iets dat had iets troostrijks, maar tegelijkertijd word je daarmee als samensteller van zo'n collage ook een auteur binnen het boek. En ook leg je eigenlijk iemand woorden in de mond. En in dit postume interview zitten tekstfragmenten, eerst eentje van uit 91, dan eentje uit 82, dan eentje uit 70, ja, dan uit 83. En dat impliceert dat hij altijd dezelfde mening toegedaan moet zijn. Dat hij niet zelf ook nog veranderd kan zijn in zijn opvattingen ten opzichte van zijn jodendom. En dat vond ik bijzonder, bijzonder bezwaarlijk. En het voelde ook de tekstfragmenten die waren gekozen als een soort van verplichte samenvatting van het boek. Als een soort boem, paukenslag na al die interviews met derden. Dat je ook nog even Ischa's stem eroverheen hoort. En weet je, het had voor mij niet gehoeven.
Nee, nee.
Het had echt niet gehoeven.
Misschien had het geen postuum interview moeten heten. Had het gewoon anders moeten heten. En dan was het probleem niet geweest. Het punt is natuurlijk, denk ik, dat Ischa ook als geen ander weet dat een interview een spel is. En dat je iemand uitspraken kan ontlokken. Dat het een interview doe je echt met z'n tweeën. En op deze manier is Ischa geen tegenkracht. Je kan gewoon verzamelen wat je wil. En ik bedoel, had je hem op één moment gesproken, dan had je te maken met zijn humeur van die dag, zijn gesteldheid van die dag, het project waar hij middenin zat. Dan krijg je een ander mens voor je.
Ja, goed gezegd. Ja, inderdaad. En een postuum interview, wanneer is dat interview dan gehouden? Is dat 95, dan zou je een heel ander interview hebben dan wanneer je met hem op 11 september 2001
zo
interviewt. Of na de inval in Afghanistan, noem maar op. Ja. Dus, maar het had niet gehoeven. Dat wat mij betreft echt niet gehoeven. Wat jij, Bob?
Nee, ik vond het was geen meer. Ik vond eigenlijk het had daarna het in plaats van het postume gedicht had gewoon dat laatste gedicht moeten komen.
Ja, wat vonden jullie van de gedichten trouwens, jongens?
Ja, ik vond ze ontroerend, grappig.
Ik vond het eerste gedicht heel. Het verraste mij hoe goed ik ze vond. Niet allemaal. Soms was ook een Toon Hermans gehaald. Dat ik dacht, oké, dikke ooghernia. Maar ik vond veel gedichten goed, hoor.
Zou je er een willen?
Ja, ik pak er even eentje bij. Want
de
ik
laatste
heb eentje,
misschien als afsluiter? Is dat een idee?
Ja, het slotgedicht vond ik niet eens het meest bijzondere gedicht. Wat ik heel mooi vond, was een hele korte. Dat gaat als volgt. Zo heersen ook hele beschavingen. Gewoon doorgaan om maar niet de kuil in te hoeven. En dat vind ik ook in de context van alles wat je daarvoor al hebt gelezen. Dat vind ik echt. Dat vind ik goed, hoor. Dat sprak mij enorm aan. Dus mensen, lieverds.
Resumé. Ik heb wel het gevoel dat ik Ischa door deze bundel een stuk serieuzer ben gaan nemen.
Ja, ik ook.
En heb leren kennen ook.
Ja, beter heb leren kennen dan alleen zeg maar de man die in zijn broek poefde toen hij Connie Palme op de Rijstraat tegenkwam.
Ja, ja.
Om de beroemde beginscène van IM aan te halen.
Zouden ze dat verfilmd hebben? Dat je ziet als Hansie dan Wende ziet? Ja,
de scène zit erin.
Ja, die scène duurt 10 minuten. Dat is echt bizar. Het is niet een klein beetje.
Oh jeetje, dat was als hoge nood. Ja, hele grote boodschap.
Ja, de grootste boodschap van allemaal.
Is het een stand-in of het Ramsey? Zie het zelf.
Ramzi Nasser doet al zijn stuntwerk zelf.
Nee,
maar
over dit boek, ja, ik heb het idee dat ik hem ook, weet je wel, ik neem het veel serieuzer, maar ook en dat ontroert mij, choqueert mij de nog grotere complexiteit van wat Joodse Nederlanders is overkomen na de oorlog hier.
Ja. Nou, ik heb nu net, as we speak, heb ik het boek van Gijs Groenteman besteld, de oral history van Ischa Meijer. Ik bedoel, ik heb het gewoon bij Bob besteld hoor, hiernaast. Maar ik zeg Bob.
Je zei Bob, kom op, doe nou. Ja.
Bob.nl, Bob.com.
Ja,
Bob.com.
Beter dan.
Bob.
Is het, ik vind het gek om te blurren en cijfer te geven met zo'n boek eigenlijk. Of is dat
toch moet je doen. Ja, jongen. Dit is hoe het moet. Ja. Ga jij maar eens even zo goed in de spiegel kijken.
Wat bedoel je daar nou weer mee?
Ik ga maar gewoon dat je nu met de billen bloot moet.
Ik geef het een 8.
Verkeerde dingen.
Ik geef het ook een 8.
Ik geef het ook een 8.
Een mooie 8.
Wat is het gemiddelde dan, Ellen?
Een 8.0.
Okay.
Kijk.
Dat is de mooiste blur in het afgedeel.
Hey, we zijn heel snel weer, of niet? Bob, jij de afsluiting. Kom op, sluit
ons af. Het is bijna boekenweek, dus dan zijn we zeker terug met het ook een aflevering. Dus het is wat sneller dan normaal, maar dat vinden de mensen volgens mij alleen maar fijn.
Wat gaan we de volgende keer doen?
Dat gaan we niet zeggen,
gaan we het
toch?
Niet zeggen?
Nee.
Wat? Waarom gaan we het niet zeggen? Dan zeg ik het wel. Nou, wij gaan een nieuwe Jeroen Brouwers. Woep, 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 woep.
Dankjewel, Joost. Dankjewel, Ellen.
Dankjewel,
Pop.